Ik wou graag beginnen met een opmerking van C.S. Lewis, die ooit tegen de Heer Jezus was, anti hem, en die later tot geloof gekomen is. Die heeft hele mooie dingen geschreven, hele bijzondere dingen. Verschillende dingen kent u misschien van hem. Maar de meest frappante, die had ik nooit gelezen, en las ik vorige week pas voor het eerst. En dat is dat hij zei, er zijn eigenlijk maar twee soorten mensen. De ene soort heeft tegen God gezegd, uw wil geschieden. En de tweede soort is waarvan God zegt, uw wil geschieden. Dus even doordenken. Maar het is echt uniek. Er zijn mensen die accepteren de Heer, Yahweh, en die willen zeggen, we buigen voor u, uw wil geschieden. Maar er zijn ook mensen die dat niet willen. Waarvan de Heer Jezus zei, ik heb jullie dikwijls bij elkaar willen brengen zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En dan zal de Heer op een bepaald moment tegen die mensen zeggen, uw wil geschieden. Dat komt heel dicht bij elkaar, misschien een beetje woordspel, taalspel, maar dat is niet wat hij bedoelde en ook niet wat ik bedoel. Er zijn dus eigenlijk maar twee categorieën. Ofwel, je erkent de Heer en je neemt hem aan als je heiligt, als je verlosser. Ofwel, je doet dat niet en dan zul je horen uit zijn mond uiteindelijk, jullie hebben niet gewild. En wat je nu hebt, nou, dat zal geschieden. Dat is Lewis. Er is nog een uitspraak die me heel erg intrigeerde. Dat God, dat staat in Prediker 3 vers 11, dat God in ieder mens de eeuw heeft gelegd. Of de eeuwigheid, zo mag je het ook vertalen. Dus in ieder mens heeft God de eeuw gelegd. Als mensen vandaag roepen dat zij denken dat ja, dood is dood en is het over, dat is niet waar, dat is een absolute leugen. En dat is een overheersen van hun eigen geweten. Want God heeft in elk mens de eeuw, de eeuwigheid gelegd. Ze weten dat het niet afgelopen is met de dood. Alles in de natuur weet dat. Alle mensen ook. Dat zijn uitspraken die je dus uit de schrift vindt. En er is nog een tweede daarbij genomen. En dat is dat Paulus zichzelf noemt in 1 Korinthe 4 vers 1 een beheerder van de geheimenissen. Hij had het beheer over de geheimenissen van God. Over de verborgenheden van de Heer. En dat zijn uitdrukkingen die je misschien een keer naar je toe moet halen, waarvan je moet zeggen, dat moet een keer gaan leven in ons. Het beheer over geheimenissen. Elke gelovige heeft van God het beheer gekregen over de geheimenissen. Ook dat het met de dood niet is afgelopen. Ook dat wat er na de dood komt, voorzegd is, dat dat voorspeld is, dat dat in de Bijbel, in onze Bijbel, is terechtgekomen. Nu Jeremia. Ik ga een paar stukjes lezen eerst uit het allereerste begin van dat Bijbelboek. Jeremia 1 vers 1. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren in het land van Benjamin. Tot hem kwam het woord des Heren in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van zijn regering. Even tot zover. Ik ga straks verder lezen. Dus als u kunt, laat u uw Bijbel even open liggen. Of houd er een vingertje of zet er een briefje tussen. Even die eerste opmerking. Jeremia. Zijn naam betekent Yahweh opent. Of allebei geldt, Yahweh verheft. Zoon van Hilkia. Dat betekent deel van Yahweh. Een deel van Yahweh. Een deel van de Heere. Die Hilkia was in de tijd van koning Josia, hoge priester. En die Hilkia vond op een bepaalde dag, toen hij, ik zeg het misschien te plastisch, aan het opruimen was, het wetboek van de Heere in de tempel. U kunt het lezen. In 2 Kronieken 34 of zo. Daar vindt u dit. Dus ze hebben het wetboek van de Heere gevonden en Hilkia heeft dat aan een schrijver, een soort secretaris van de koning gegeven, voorgelezen. Uiteindelijk is het voorgelezen geworden aan de koning. De koning heeft zijn kleren gescheurd en de opwekking was een feit. Zo ging het toen. Ik weet niet hoe dat ging daar bij Hilkia thuis. Ik veronderstel ongeveer zoals het bij ons gaat. Er was op een bepaald moment afgesproken dat ze om 12 uur de aardappeltjes zouden eten. Die hadden ze niet toen, maar bewijzen van. En mevrouw Hilkia vraagt, was er nog wat bijzonders vanmorgen? Dat was ook gewoon. Nou, nee, alles was gewoon. Altijd, alles was gewoon. En toen zei hij, ja, ik heb iets bijzonders gevonden. Ik heb het wetboek van de Heere gevonden. De Torah. De boeken van Mozes. En ik heb dat aan de schrijver van de koning, aan de secretaris van de koning gegeven. En dat is bij de koning terechtgekomen. Dat is voorgelezen geworden. En de koning heeft daarop erg emotioneel gereageerd door zijn kleren te scheuren en door te zeggen, en nu, hoe moet het verder? Er zat één aan tafel die dit hele verhaal heeft gehoord. En die ene die heet Jeremia. Je zult maar zo'n vader hebben die hoge priester is. Die dienst doet in het huis van de Heere. En die uiteindelijk dit zegt. Het wetboek van de Heere onder het stof vandaan gehaald. Opnieuw op de kansel gelegd, zo zouden we het misschien vandaag zeggen. Opnieuw voor het voetlicht gebracht. En dat wetboek van de Heere heeft een enorme impact, maar ook een enorme uitwerking. Dat is wat er toen gebeurde. In de tijd van koning Josia was Hilkia hoge priester. En in de tijd van koning Josia was Jeremia nog jong, zegt de Bijbel. En in die tijd van koning Josia wordt diezelfde Jeremia, die weliswaar jong is, geroepen om profeet te zijn, om mond van God. Priester was hij al. Hij was bedoeld om priester te zijn. Zijn vader was hoge priester. En het is niet een kwestie van getalenteerd zijn voor een dergelijke baan. Dat zat hem in de opvolging, dat zat hem in de genen, dat zat hem in de geslachten. Zo was dat toen. Misschien was Jeremia wel bedoeld om, ik weet niet of hij de oudste was van het gezin, dat weet niemand. Maar misschien was hij bedoeld om hoge priester te zijn als opvolger van Hilkia. En nu probeer ik iets te zeggen, en dat is voor zover ik het zie de toon van het hele boek. En voor mij is dat heel emotioneel, omdat ik dat zo bijzonder vind, dat God op een heel kritiek moment in de geschiedenis van Israël, vlak voor de wegvoering naar Babel, het gaat helemaal niet goed in Jeruzalem. Dat blijkt uit het hele boek van Jeremia. Het gaat de verkeerde kant op. En het is zo dat waarschijnlijk de legers van Babel al om Jeruzalem heen lagen. Dat blijkt uit dit boek. Dat Jeremia in die tijd van God moet spreken. Maar in diezelfde tijd is zijn vader hoge priester. Zal ik het voorzichtig zeggen? Zo gingen die beiden tezamen. Die tekst die kennen velen van ons. Die komt uit Genesis 22. Als Abraham zijn zoon moet offeren op een berg Moria en daar een altaar bouwt, dan gaan ze samen. En Abraham en Isaac. En de vader en de zoon. Nou, hier gaat en de vader en de zoon op pad. Dit moet een keer in je hart liggen. En dit moet misschien wel een uitwerking krijgen van, laten we nu eens voorzichtig deze dingen benaderen. Maar het staat er niet zomaar. Ook een aanhef is het woord van God. Dat is geïnspireerd. En nu blijkt dat Jeremia zo op pad gestuurd wordt. Hij zegt zelf, dat ga ik met u lezen. En dan ga ik verder lezen in hoofdstuk 1, vers 4. Het woord van de Heere kwam tot mij, tot Jeremia dus, want hij schrijft het. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Priester, profeet. Want priester was die, gezien zijn afkomst. Misschien nog niet in dienst. Een priester begon als hij 25 jaar was met een soort volontair tijd. Dan liep hij 5 jaar mee met een oudere priester. En na 5 jaar, als hij 30 was, dan begon de dienst. De Heer Jezus begon om die reden ook precies op zijn 30ste, niet eerder. Toen hij 12 was, wist de Heer Jezus al meer dan alle knappe koppen in Jeruzalem. Hij heeft gewacht tot zijn 30ste om dat werk te gaan doen. Jeremia, jong. Dus we weten niet helemaal precies hoe oud hij was. In elk geval, de Heere zegt, toen jij in de moederschoot vormde, toen heb ik je al gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, vers 6, ach Heere, Heere. Zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte zijn mond, en raakte mijn mond aan. Dat schrijft Jeremia zelf. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en om af te breken, om te vernielen, om omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heere tegen mij, vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. Eventjes tot zover. Ik ga straks verder met hoofdstuk 2 en nog een stukje hoofdstuk 3. Ik hoop dat het zo duidelijk wordt dat u naar een heel bijzonder tafereel kijkt. Jeremia, jong nog, door de Heere voorgekend, geroepen, bedoeld, bestemd om profeet te zijn, om mond van God te zijn. Mozes zei, de Heere zal u een profeet verwekken gelijk mij. Dat is de Heer Jezus. Vanaf het prilligste begin was ook de Heer Jezus voorbestemd om mond van God te zijn, profeet te zijn, de woorden van God mee te delen, de uitspraken, de orakels van God te vertellen. Dat woord orakel is geen negatief woord, dat is dat wat Jeremia hoorde, dat moest hij doorgeven en dat is ook van de Heer Jezus te zeggen. En dan komt er een soort test, alsof hij nog even examen moet doen. Wat zie je, Jeremia? Heb je je ogen helemaal open? Jeremia zegt, ik zie een amandeltak. En God zegt, je bent geslaagd. Ja, dat klopt. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Daar wil ik graag iets dieper op ingaan. Als u ooit in Israël geweest bent, weet u dat de eerste boom die daar bloeit een amandelboom is. Dat is het prille begin van een voorjaar, van een nieuw seizoen aan bloemen en ook aan vruchten. Zo begint het. Nu schijnen er witte amandelbloesems te zijn en roze, dat heb ik me laten vertellen. Ik heb alleen maar witte gezien daar, maar dat is misschien wel mijn beperktheid. daar is een zoete amandel volgens een bakkerdeskundige en een wat bittere amandel. En beide worden heel vaak en heel graag gebruikt door mensen die spijs maken, die koekjes maken en lekkere dingen fabriceren. Maar in de Bijbel staat wat vaker iets. Ik weet niet hoe lang geleden al afgevraagd, hoe kan dat nu toch? Als in het boek Prediker, in hoofdstuk 12, gezegd wordt dat er een moment gaat komen dat de aftakeling van het lichaam zich doorzet. Nou, dat voel je al vanaf het begin, dat je misschien krakkemikkerig wordt. Voor de een is dat als je 16 bent, en voor de ander is dat als je 26 bent. En er zijn ook pas die 36 zijn en die het nog niet weten. Of vul maar in. Maar als je 46 bent, dan weet je het al wel. Dan staat dat in de Bijbel, dat die die uit de vensters zien hun glans verliezen. Met andere woorden, je hebt ineens een leesbril nodig. Dat is Prediker 12. Ik noem dat ding ook altijd consequent mijn Prediker 12. Ja, dat is. Ik ben blij dat ik een klein stukje hulp heb. En er zijn ook mensen die hebben de vensters naar de straat al wat dicht zitten. En die hebben ook een Prediker 12 in. Weet je wel, zo'n gehoorapparaat. Dat is echt zo. En dat gaat verder, dat de wachters van het huis beven. Nou, je ziet het gebeuren. Ze worden wat trillerig. En dat de sterken zich krommen. Nou, je benen, hè. Je hebt nooit O-benen gehad en dan heb je ze ineens. Slecht voor de voetballers, want die schieten dat dwars doorheen. Dus dat is een mooie way of escape voor die voetballers. Nee, maar het is, zo staat het er, echt. En dat de stem hoog wordt, dat je vreest voor de drempeltjes, dat je moeilijk gaat, de aftakeling van het lichaam wordt daar heel precies geschetst in Prediker 12. Gedenk aan uw schepper voordat de kwade dagen komen. De dagen waarin u geen welbehagen hebt. Die kwade dagen worden dus geschetst. Dat gebeurt er in de kwade dagen. Daar moet je rekening mee houden. Dit gaat komen. En dat gaat verder in Prediker 12. Er komt ook een moment dat de rouwklagers rondgaan. En nou, dat de begrafenis aanstaande is. En dan staat er één bijzondere opmerking. De kapperbes helpt niet meer. Ik wist het ook niet. Ik heb me door een gids ooit een keer in een woestijn safari laten vertellen. Dat de kapperbes een soort augurkachtige plant is. Ik stond erbij ook, ik heb het ook gezien. En dat het zeer geneeskrachtig is. En dat in de woestijnsfeer, dus bij de Bedouinen, heel duidelijk als het medicijn wordt gezien. Wij hebben hier in Nederland Haarlemmerolie. Nou, die hebben de kapperbes. Nee, maar zo mag u het plaatsen. Zo kom je er ook achter dat er een moment gaat komen in je eigen leven dat de kapperbes niet meer helpt. Dat de medicatie niks meer doet. Dat alle medicatie op is. Dat de medicijnen niet meer werken. Nou, dat staat er. En daar staat ineens bij dat die rouwklagers rondgaan, maar dat de amandelboom bloeit. En ik kon het niet plaatsen, want alles gaat naar beneden. Alles wordt minder. Het takelt af. Steeds maar meer. En dit is ineens, ja, maar dan bloeit er ineens iets. Nou, ik heb een preek horen zeggen over Prediker 12. De amandelboom, dat is eigenlijk het grijze haar van de mensen. Nou, jammer voor die mensen die kaal zijn, maar die hebben dat dan niet. Jammer ook voor die mensen die nooit grijs haar krijgen, die bestaan ook. Een gewrongen uitleg, dat voel je aan. Dat is een beetje geforceerd. Ik ga nu wat anders zeggen. Dat je zeker weet wat God gezegd heeft, gaat gebeuren. Want God waakt over zijn woord om dat te doen. Wat is dat mooi, hè? Op dat moment de troost te hebben dat God waakt over zijn woord om dat te doen. De amandelboom bloeit. Ik vind het zo bijzonder dat op dat moment de Heer met zijn woord, zijn garanties naar je toe komt. Wat ik ooit toegezegd heb, dat gaat in vervulling. En daar sta je pal bovenop. Dat is nu aan de orde. Dat is de taal. En dat spoort ook voor 100% met andere plichtjes. Als je denkt aan de staf van Aaron die gebloeid heeft. U weet het wel, hè? Er was rebellie onder Israël. Als er goden gekozen werden, dan was er strijd bij de poorten, heeft Deborah ons leren zingen. Dus als er leiders moeten komen, dan is er gegarandeerd gedoe. Dat staat er ongeveer. En dat is ook zo. Maar dan zegt de Heer, ik zal zelf even laten zien wie ik uitverkoren heb. Dus leg van elke stam van Israël één staf, één stuk hout, dorhout bij mij in mijn heilige der heiligen, in dat laatste vertrek. En daar moet je me kijken. En voor Aaron, voor de stam van Levi, ook een staf. Dus er lagen 12 van die stukken hout. En de volgende morgen is Mozes daar weer gegaan. Weer een bewijs dat Mozes daar ook kwam en mocht komen. Maar goed, dat is een tussenzin. De volgende morgen waren die 11 staven nog precies als de dag eerder. Maar die ene stam die had ineens in één nacht en gebloeid. Amandelbloesem voortgebracht, maar ook amandelen, ook vrucht voortgebracht. Je vindt dat in het boek Numeri, hoofdstuk 17, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Daar heeft de Heer het duidelijk gemaakt. Ik heb één door wie ik zegen breng. Eén die mijn woorden laat gebeuren. En dat was een priester. En samen met Aaron was dat een profeet en een priester. Mozes en Aaron. Je mag het anders zeggen wat mij betreft. In de brief aan de Hebreeën wordt het anders gezegd. Dat we moeten kijken naar de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. Daar heb je het. En een apostel is iemand die de geheimenissen van God in beheer heeft, die daarover vertellen mag. En je ziet het terug bij Aaron daar. En er is nog iets. Als de kandelaar in de tabernakel gemaakt moet worden, is dat uit één klomp goud. Gedreven werk, dat betekent in de taal van de goudsmid dat goud net zo lang werd geslagen dat ze het als het ware voor zich uitdreven en er is een kandelaar uit ontstaan met een middelste schacht en dan armen, drie paar armen eruit en bloemknoppen en takken van de amandelboom, ja. Staat erbij. Kan bijna ook niet missen. God waakt over zijn woord om dat te doen. En als jou vandaag de vraag gesteld zou worden, wat zie je? Nou, een hoop ellende, maar daarover straks nog. Maar wat zie je dan? Ik zie een amandelboom. Weet u dat ik zo blij was toen ik voor het eerst bij een amandelboom stond in Israël, die helemaal in bloei stond. Ik denk, dit is het. Je zou er wel met je armen omheen willen slaan. Dat heb ik ook gedaan. Hij was te groot voor mijn armen. Maar dat. God waakt over zijn woord om dat te doen. Wat hij zegt, dat doet hij. Wat hij heeft beloofd, dat gebeurt. Je kunt er voor 100% op vertrouwen. En dat is zo'n troost. Natuurlijk ook aan het eind van je leven. Als het moeilijk wordt. Als alles aftakelt en alles bijna voorbij is. De amandelboom bloeit. Yes. Het is alsof je het ziet. Ik heb mensen gesproken die op het allerlaatste moment dingen hebben gehoord van hun geliefden. En dat hebben te maken. Ik zie en ik hoorde. Oh, ik zag en ik wist. En duidelijke getuigenissen. De amandelboom bloeit. Jeremia, wat moet je nu zeggen in een tijd van achteruitgang? Wat moet je nu vandaag de dag zeggen, want die tijd is duidelijk te vergelijken met onze tijd. Het ging helemaal niet goed. Jeruzalem al omringd door vijanden, die lagen al op de loer. Het zou niet zo lang meer duren. Die opwekking die even begonnen is in het begin van Josia, zijn ambtsperiode, zijn koning zijn, die was verstomd. En nu moest Jeremia zeggen, later in hoofdstuk 3 vindt u dat de priester het liet afweten, dat de profeet het liet afweten en dat de herders er niet meer waren. En het gaat helemaal niet goed. Nou, dat is precies onze tijd. Het is een eindtijdboek, het boek Jeremia. Een eindtijdprofetie. Jeremia was de laatste van de profeten. Toen alles weg was en alles al stil lag in Jeruzalem, was er nog één over. Dat was Jeremia, die is daar gebleven tot het bittere einde. Daniel en de vrienden zitten al in Babel. Was ook niet echt positief, maar ze zijn niet in Jeruzalem. Ezechiël en zijn hele groep zitten in een vluchtelingenkamp bij de rivier de Kebar. Die zitten daar ook. Ook al in Irak van toen. Het Babel van toen. Daar waren ze toen. En in Jeruzalem is nog één profeet over. Die ook nog priester is. En die wordt gearresteerd. Die zit in de gevangenis. Die laten ze neer in een kuil. En als er niet hulp kwam, zou zijn geweest, dan was hij daar in die kuil gewoon verdronken. Was hij in het modder weggezakt, gestikt. Dat is Jeremia zijn tijd. Die heeft de ineenstorting van het hele rijk en het prachtige van Jeruzalem meegemaakt. En moet in die tijd profeteren. Eindtijd. Einde van de koningentijd. Salomo, prachtig begin. Het einde is deplorabel, is helemaal kapot. Dat is Jeremia zijn taak, dat is zijn terrein. En dat is vandaag niet anders. Het is precies hetzelfde. Want de tweede vraag die Jeremia krijgt, wat zie je Jeremia? Dus behalve dus die amandeltak. Ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Want vanuit het noorden zal het onheil losbreken. Daar zit u al middenin, weet u dat? Weet u dat de IS-groep uit Syrië en uit Noord-Irak uit het noorden komen, dat de koning van het noorden is, waar de Bijbel voor waarschuwt, iedere keer opnieuw, dat het onheil uit het noorden losbarst. En we horen het nu. We hadden daar nooit aan gedacht dat het een soort nieuwe groep zou worden. We dachten, nou, dat zal de Syrië zijn, of dat is dan Nineveh. Dat is ongeveer de hoofdstad van Koerdistan, van Noord-Irak. Ja, dat ging wel aardig. Die was wel een beetje westers. Dus met andere woorden, het valt allemaal wel mee. En dat Syrië, dat houden we ook nog wel in de hand. Zo dachten we tot voor een paar maanden. En het is in een paar maanden compleet anders. En de hele wereld erop zijn kop. En de president van Amerika die zegt, eerlijk, ik weet niet wat ik doen moet. Ik weet het niet. Hij doet nu een greep, maar hij denkt, het zal 3 jaar duren. Hij zegt eigenlijk, want dan is mijn periode van 2 keer al voorbij. Is mijn opvolger de pineut. Dat zegt hij. Sorry hoor, ik ben heel kattig, maar dat is het wel. We zitten in die eindtijd. En we voelen dat aan. De hele wereld voelt dat aan. Alles staat op scherp. En wat er daar gebeurt met christenen en met die andere godsdienstige stroming, of met joden, dat laat echt zich eigenlijk niet beschrijven. Dat hoef ik ook niet allemaal te herhalen. En je wordt er op een gegeven moment ook nog moe van. En je wordt er beu van. Het hoeft van jou niet meer. Maar het is wel onze tijd. Je kunt praten wat je wilt, maar dit is wel wat er vandaag gebeurt. Daar zitten we middenin. En nu wil ik je vragen, wat zou er gebeuren als de Heere jou bedoelt om mond van hem te zijn? Als nu de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, ijvert dat u moogt profeteren. Dat staat in 1 Korinthe 12. En in 14. Dat 2 of 3 profeten spreken. Ja, ik weet het. Het zal ook over de Heer Jezus gaan. Het gaat over de Heer Jezus. Maar stel nu dat u de vraag krijgt. En nu ben jij aan de beurt. Dan moet je niet zeggen, ik ben jong. Of ik heb nog te weinig bijbelkennis. Of ik ben nog maar net tot bekering gekomen. Alle opwekkingen die ooit geweest zijn, zijn ontstaan door jonge mensen. De jongeren. De discipelen waren ook van de Heer, waren ook splinterjong. Begonnen ook net. We waren geen oude knarren. Ik hoop niet dat u mij verkeerd begrijpt, maar dat is wel de werkelijkheid. En waarom nu vandaag? Waarom moet u dan zeggen, ja, moet je eerst naar school A en B en C en dan moet je een diploma hebben en als je dat niet hebt, dan mag je niet eens spreken. Oh ja. Zo gaat het, ja. Ik ben blij dat er scholen zijn waar ze van de Heer Jezus en van het onderzoek van het woord van God vertellen. Maar dat is niet een garantie dat je die route moet lopen. Helemaal niet. Vandaag worden jij en ik eigenlijk voor de werkelijkheid geplaatst. En de twee vragen die Jeremia toen kreeg, zijn de twee vragen die wij vandaag eigenlijk moeten beantwoorden. Wat zie je? Nou, in de allereerste plaats zie ik u, Heer Jezus. Ik zie ik u, Heer Jezus, want u zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik kom terug, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Ik zie een amandelboom. En die amandelboom bloeit al bijna. Het is alsof je al iets van deze nieuwe sfeer kunt proeven. Dat is stukje 1. Stukje 2. Ik zie een kokende pot komen uit het noorden. Nou, ik vind het helemaal niet moeilijk vanavond. Want als ik een paar maanden terug dit had moeten zeggen, was het veel moeilijker geweest. Maar nu zitten we daar middenin. Ik weet niet of je de krant van vandaag gelezen hebt. Daar staat het, maar stond gisteren ook al in de krant. En het gaat maar door. En niemand weet wat te doen. Ja, grote mond in Den Haag, we moeten er wat aan doen, maar ze doen geen fluit. En dan gaan ze een weggetje bedenken. Nou, we mogen wel helmen sturen. Ja, ze lagen ons Nederland letterlijk uit daar in Koerdistan. Zo, ja, wat moeten we met die 1000 of 2000 van die oude helmen? Wat moeten we daarmee? Daar hebben we toch niks aan? Dus dat gedoe, dat marginale geleuter in Den Haag. Ik ben te fel misschien. Dat lost het niet op. Dat is niks. Dat is helemaal niks. Maar om nou te zeggen, we stappen nu in het vliegtuig en we gaan daar eventjes wat laten zien, dat durven ze ook niet. En dat kunnen ze waarschijnlijk ook niet. Hier. Voelt u aan dat het boek Jeremia een eindtijdboek is en dat het zo kernachtig bij de echte punten uitkomt dat je misschien er wel een beetje van gaat schrikken. Dat zal blijken. Het is nog niet een makkelijk boek, maar het valt best mee om te begrijpen. Maar je moet die achtergrond van Jeremia vasthouden. Je moet dus ook de tijd waarin Jeremia sprak vasthouden. En dat blijkt, nou ja, één op één op onze tijd te passen. Waar zijn de profeten van vandaag? Waar zijn de priesters? Waar is de eerbied voor het huis van onze God? Waar is hij die zegt, we moeten hem eren, we moeten het huis van de Heere binnengaan? Waar zijn de mensen die vandaag nog zullen zeggen, ver vooruit springen? Als Jeremia in de gevangenis zit, dan komt een neef bij hem en die zegt, van u moet mijn akker kopen, of akker van een oom kopen. Nou, ik weet niet of je ooit een kaveltje grond, ik heb nooit zover kunnen schoppen, maar stel dat gebeurt op het moment dat heel Dinxperlo onder vuur ligt van weet ik veel wat voor vijandige legers. En dat is er iemand, jij moet hier een kaartje kopen in Dinxperlo. Ja, dat kijkt wel uit. Dat kan toch niet? Want alles kan op in. Morgen hebben we hier een andere regering en die verklaart zo'n koopakte voor nul of zo. Dus niemand doet dat. Jeremia, je moet een akker kopen in Jeruzalem. Ja, maar Jeruzalem wordt omgeven door de vijand. Die lagen er echt letterlijk omheen. En vandaag of morgen, en dat had hij ook nog geprofiteerd, komen ze binnen en dan gaan ze alles verwoesten, alles platgooien. En daar een kavel kopen, daar een akker kopen. Ben mal. Maar Jeremia doet het. Want de Heere zei, doe maar wel. Want, ook al gooien ze alles plat, ik waak over mijn woord om dat te doen. Want ik breng ze terug hier. Dat is geloof. Dat is het geloof van Abraham. Weet u, Abraham stond op een bepaald moment aan de zee en kreeg te horen van, kun je die korreltjes zand tellen? Nee. Kun je die sterretjes tellen? Ook niet. En hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat zegt Jacobus? De brief van Jacobus in het Nieuwe Testament. Weet je, wanneer Abraham God geloofde, dat was toen hij zijn zoon op het altaar legde. Dat was niet toen hij bij het strand stond, toen er nog geen zoon was, maar toen hij zijn zoon al vastgebonden op het altaar had. En toen hij met een mes klaar stond om die zoon om te brengen, om die zoon te slachten. Toen geloofde hij God. Maar hij dacht, God brengt hem uit de doden weer terug. Nou, dat geloof. Dat is het geloof. Dat is het geloof in de amandeltak. Dat is het amandeltak. Zie je dat? Wat zie je dan? Gelovigen, zie je dan niet de amandelboom? Zie je dan niet de staf van Aaron die gebloeid heeft? Hetzelfde. Zie je dan niet de kandelaar die uiteindelijk alles zal verlichten met amandelbloesem en knoppen en zo. Dat zie je dan toch. Dit is, lieve broeders en zusters, een wat lange inleiding, maar dat moet je, denk ik, hebben. Want als we dit niet hebben, dan gaan we de verkeerde keuzes maken, denk ik. En dan zeggen we, het is zo moeilijk. Nou, het is niet makkelijk. Maar u krijgt het wel, echt wel binnen, als u dat zou willen. Als u dit wilt binnenkrijgen, Heer, alsjeblieft, openbaart u zich in uw woord door uw Heilige Geest. Dat kan daartoe niet, dat kan niemand van ons. Dat kan alleen de Heilige Geest in je hart leggen. En als dat in je hart is, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan zie je en de negatieve ontwikkeling, maar je ziet ook de trouw van God. Dat was de reden waarom ik, toen men mij vroeg, wat is er, dat God trouw is. Een lied mocht opgeven vanavond, het eerste lied dat we zongen. Dat is die trouw van God. Die amandelboom die bloeit. God waakt over zijn woord om dat te doen. Nu gaan we iets verder. Naar hoofdstuk 2. Vers 7. Nou, eerst even vers 2. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heere, de eersteling van zijn opbrengst. Alle die deze opaten werden schuldig. Onheil kwam over hen, spreekt de Heere. Hoor het woord van de Heere, huis van Jacob en alle geslachten van het huis van Israël. Dus de Heere zegt even iets kernachtigs over zijn volk. Jullie zijn achter me aangegaan. Het was fijn. De start was geweldig. Het was liefde. Het was liefde op het eerste gezicht. Zo zeggen we dat wel eens. En je ging achter me aan. En de genegenheid van uw jeugd en de liefde van de bruidsdagen. Dat is ook het verwijt in het boek Openbaring, hoofdstuk 2 en 3. Uw eerste liefde verlaten. Nou, hier heb je het. Dat is niet meer de liefde van de bruidsdagen. Dat is niet meer zo fris als toen. Het is allemaal wat verwaterd. En dat herken je. Ik moet de eerste nog tegenkomen die zegt, nou, ik ben dan net zo verliefd op de Heer Jezus dan toen ik tot geloof kwam. Ik hoop niet dat ik het verkeerd zeg. Maar het ebt weg. Waarom? Nou ja, we worden druk met toeters en bellen en auto's en scooters en nou ja, misschien wel met een skelter. Weet ik veel waar je allemaal mee bezig bent. En je wordt in beslag genomen. En in de gemeente, ja, maar daar hebben we op dit moment moeite, want we willen een nieuwe serie stoelen kopen, maar we zijn het niet eens over de kleur van de bekleding. En daar is een heel gedoe over. Ik noem maar een stom voorbeeld, maar het is echt een voorbeeld uit de praktijk in Nederland. Of we willen het zo. Morgenmiddag komen een paar oudsten van een bepaalde gemeente. En die willen gaan praten. Omdat de hele zaak stuk ligt. Dat is zo. Want we zijn de eerste liefde kwijt. Het enthousiaste voor de Heer Jezus, dat is weg. En we zijn nog bezig met randperiferie. Met randverschijnselen. Met dingen die er eigenlijk, nou ja, ze zijn niet onbelangrijk. Maar belangrijk zijn ze ook niet. Wat maakt het nou uit? Er zijn tijden geweest dat ze helemaal geen stoelen hadden. Hagepreken hadden ze toen. Ook geen gebouw mocht, ook niet. En in Irak is dat nog zo, nu. En in Korea is dat zo. En wij zitten te dubben over een kussentje A of B of kleurtje B of C. Maar ik denk aan jullie. Israël was heilig voor de Heer. Weet u dat het volk van God heilig is voor de Heer? Israël was een heel bijzonder gezelschap. En ik mag dus uit de doos van Gods geheimenissen, 1 Korinthe 4 vers 1, als beheerder van Gods geheimenissen vertellen dat de gemeente een uniek gezelschap is. Weet u dat als u gelooft in het volbrachte werk van de Jezus, als u bij die eerste categorie hoort, waarvan C.S. Lewis zei, van die hebben tegen God gezegd, u wil geschieden. Dat als u bij die club hoort, bij die categorie hoort, dan hoort u bij de gemeente. Niet omdat u bijbelteksten hebt, ook niet omdat uw voorvaderen een bepaalde waarheid ontdekten. en daarmee ook later weer gingen bakkeleien. Maar omdat u gelooft in de Heer Jezus. Even heel duidelijk. Alleen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, heeft leven uit God. En die heeft van God de Heilige Geest inwonend, voor altijd, als een onderpand van de toekomstige erfenis. U bent gezegend. En u kunt de dingen van de Heere God begrijpen. En u bent gezegend met alle geestelijke zegening. U bent geweldig rijk. God heeft u buitengewoon gezegend. Enorm gezegend. U bent heilig voor hem. De eersteling van zijn opbrengst. Zoals de Heer Jezus de eersteling is. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Dat is het. U bent een heel bijzonder gezelschap. En die, dan zegt de rest van dat tweede hoofdstuk van alles, misschien heb u tijd om het morgen te lezen, vers 7, ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten, maar toen u daarin kwam, verontreinigde u mijn land. Dus nog een keer, wel vaker geroepen, de Palestijnen roepen, het is van ons. En Israël zegt, nee, het is van ons. Ze hebben beide ongelijk. Het is niet van de Palestijn, het is ook niet van Israël, het is van de Heere. Het is zijn land. En dat de Heere dat in beheer geeft aan, dat is zijn zaak. En dat doet hij. Hij heeft het land aan Israël gegeven, niet aan de Palestijnen. Ik ben een beetje pietluttig, maar dat is wel wat hier staat. Maar jullie hebben mijn land verontreinigd. En u hebt mijn, vers 7 aan het eind, u hebt mijn eigendom tot een gruwel gemaakt. Met andere woorden, er werd gespot over. En dat is de taal die je terugvindt om het gedrag van de Israëlieten. Is er smaad op de Heere gegooid? Is het niet goed gekomen? En dan zegt vers 8, de priesters zeiden niet, waar is de Heere? En zij die de wet hanteerden, kenden mij niet. De herders kwamen in opstand tegen mij en de profeten profeteerden namens de Baal. Dat is de situatie. Zover is het weggezakt. Dat zei ik zo pas al. Maar dat prachtige van het begin is weg. De priesters falen. Die de wet hanteren, die kennen de Heeren niet meer. De herders die komen in opstand. Die hebben geen oog meer voor de kudde. En de profeten profeteerden namens de Baal. Ze liepen dingen achterna die niet van nut zijn. Heeft een volk, zegt vers 11, ooit zijn goden ingeruild? En het zijn niet eens goden. Toch heeft mijn volk zijn eer ingeruild voor wat niet van nut is. Er is maar één, heel voorzichtig hoor, priester. Naar de ordening van Melchizedek. En dat is de Heer Jezus. Er is maar één die de wet hanteert. Waarvan Psalm 1 zegt, welzalig de man die niet zit in de kring van sporters, die niet op die weg van zondaars is, maar in aan des Heren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Wie is die ene? Mijn Heer Jezus. En je ziet hem hier komen. In de tijd van een vreselijke teleurgang, van een deplorabele toestand. En de priesters, en zij die de wet hanteren, nee. De herders, die hebben zoveel te doen met zichzelf. En de profeten, die gaan de afgodsideeën propageren, de Baalsideeën propageren. En dat is zo. Er is maar één lieve broeders en zusters die dat niet heeft gedaan. Die zegt, als ik het verlorene zie, dan ga ik er achteraan. Ik zoek hem op. Ik ben op een andere plaats bezig met een hele serie uitdrukkingen over Yahweh, de Heere die voorziet, maar ook de Heere die herder is. En de herder is niet een occasional shepherd, een man die eens een keer herder is, maar een herder die continu herder is, niet anders kan dan herder zijn, altijd herder is. Je kunt 1000 keer bij hem vandaan lopen en hij gaat je 1000 keer weer opzoeken. Dat is de Heere. Dat is een geweldige troost. Maar als herders vandaag aan het discussiëren zijn over wat er wel en wat er niet moet gebeuren. En soms is dat zo. Tot mijn eigen schande misschien. Ik was op de Bethel nog niet zo lang geleden. De zondag daarna was ik hier in Dinxperlo in de gemeente. Maar de zaterdag daarvoor, de 16e, waren we daar nog. We hebben een hele week bijbelstudie gedaan met een groep uit Vroomshoop. Ik was heel moe, maar het was een beetje te veel van het goede geweest. Had ik niet zo fors moeten aanpakken. Maar goed, laat maar los. Naast ons, we stonden er op een klein strookje gras. Was een heel klein tentje, eenpersoons tentje. En daar zat een meneer in. En die heb ik de hele week wel gezien. Wat een vreemde snuiter. Hij kan er niet eens in zitten. Hoe zou hij eten? Nou, ik werd ook nog opgebeld door de watchers van de camping. Die zeiden, pas op hoor, die man kan verschrikkelijk hard schreeuwen. En kijk maar uit hoor. En dat zeiden ze zo luid en zo duidelijk tegen mij, in mijn voortentje, dat die vent dat kon horen. Er zit zo'n stukje textiel tussen. Weliswaar uit Nijverdal afkomstig van Ten Kate, geloof ik. Maar voor de rest, nee. Ik schaamde mij toen. Maar ik heb er niks aan gedaan. Toen was het zaterdag, ik was moe. De Heer zei, echt, je bent net als die priester en net als die leviet die aan de overkant van de woestijn, die aan de overkant van de weg voorbij gaan. Zo ben jij nu ook. Daar ligt iemand gewond. Je weet niet eens hoe, maar je gaat ook niet eens kijken. We hebben wel gekeken. We hebben goed contact gekregen. En die heeft gekookt. En we hebben enorme gesprekken mogen hebben. Ik wil niet zeggen de flinke jongen, want dat was ik dus niet. Ik wil het met schaamte om mijn kaken zeggen. Want je kunt vlakbij iemand hebben die aan de kant van de weg ligt, terwijl je, denkt van, hij is niet van onze kerk. Dan moeten de oudsten van die maar doen of zo. Of dan moeten de herders van die club maar aan het werk. Ga maar door. Of we zullen wel eventjes de sociale dienst van de gemeente bellen. En die hebben dus wel een ambtenaar. Die kijkt er wel naar. Ja, die moet 12 formulieren invullen. En dan is de tijd ook om. Sorry hoor, dat ik het een beetje raar zeg. Maar dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid is zo. Dat we geen tijd meer hebben. De herders kwamen in opstand tegen mij. Ik ook. En de profeten, waarover hebben we het dan? En als jij net zo kletst als de hele hooggemeente van de televisie, sorry, ik weer te algemeen, want er zijn ook een paar uitzonderingen misschien. En als jij net zo praat als alle journalisten die de krant volschrijven, dan heb je het over de duivel, want die is de overste van deze wereld. Ik ben een beetje te fel, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit niet heel ver weg is, maar dit heel dichtbij is. De Heer Jezus. Hij was die herder die zich, ja, echt een herder bewees. En die het verlorene wel naging totdat hij het vond. Hij is die profeet die de woorden van God sprak. Heel precies, heel nauwkeurig. En hij is die priester die God zijn deel gaf. En zichzelf vlekkeloos aan God opofferde als een welriekende reuk. Dat is de Heer Jezus. En hij is het die de wet echt hield. Geen titel of jota van de wet zou kunnen worden weggedrukt. Dat zegt de Heer Jezus. Ik wil zo graag duidelijk maken dat in de tijd van nu eigenlijk maar één oplossing is. En dat is de Heer Jezus. Echt, er is geen ander. En u en ik worden geacht te doen wat hij deed. Ik las het vanmorgen met Henny samen nog aan de tafel. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Matthäus 10, 25. Dat betekent dat je moet worden als de meester. En dan niet zeggen van, ja, maar daar heb ik geen gave voor. Flauw. Het is allemaal hetzelfde als Jeremia. Ik ben jong, ik kan niet. Het is te vroeg, het is te laat, het is te breed. En de nood is te groot. En de bult van troep en ellende is niet te overzien. Nou, dan ga je achter verschuilen. Hier vindt u het. Zou u het willen? Zou u in deze tijd, de eindtijd waarin we nu zijn, echt willen? Ik ga verder met vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van levend water hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Dat is exact wat er vandaag gebeurt. De bron van levend water is weg. En ze gaan zelf een soort watersysteem creëren. Met bakken en misschien wel overlooptoestanden. Israël is in de fout gegaan. En het getuigenis van God op aarde vandaag maakt dezelfde fouten. Maar ze hebben de Heer verworpen. Wie is die bron van levend water? Nou, voor mij leidt dat geen enkele twijfel. Op den duur wordt het volstrekt duidelijk dat in het heiligdom een bron ontspringt. Die ontspringt bij het altaar van de Heere en stroomt in de richting van de Dode Zee. Dat is de stroom die zegen brengt. Dat komt. En jij bent nu aan de beurt. Want de Heer Jezus zegt tegen jou in Johannes 7. Vanuit jezelf zullen wateren opspuiten tot in het eeuwige leven. En die stroom van zegen mag vanuit ons. U bent de enige groep die iets te zeggen heeft. U bent de enige groep die een stroom van zegen kan produceren. U bent een gelovige en de Heilige Geest is in u. De bron van levend water woont in u. En we houden ons stil bij de mensen die in de tijd van de koningen melaats waren. Ze vieren rond en die komen bij een legerkamp en die vinden daar een hele verlaten toestand. En die vinden witbrood en tarwebrood en die eten zich natuurlijk gelijk een stuk in hun maag, geweldige dingen. En die zeggen daarna tegen hen, maar deze dag is een dag van blijdschap en wij houden ons stil. Dit kunnen we niet voor onszelf houden. Dit heeft gevolgen voor ons getuigenis. Dit moet ook uitstraling krijgen. Dat zoetsapige, dat kan niet. Dus bakken uitgehouden. Nu wil ik wat terug verder gaan met Jeremia 17, maar dat doe ik me even niet. Dat doe ik later wel als ik daar kom. En ook de link met Johannes 8, waar staat dat die van de Heere afwijken in de aarde geschreven worden. Dat vindt u allemaal terug, dat komt nog. Maar vers 21 van hoofdstuk 2 nog. Ik had u even wel geplant als een edele wijnstok. Als een volkomen betrouwbare stek. Hoe bent u tegenover mij veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok? Hij zegt, ik ben de ware wijnstok, de Heer Jezus. En het verwijt richting Israël. Dus ik had jullie als een prachtige plant daar neergezet, met de bedoeling dat jullie vruchten zouden voortbrengen. Nou ja, dat is Johannes 15. U vindt dat terug in het Nieuwe Testament. U hoort het de Heer Jezus hier zeggen. Dan wil ik nog graag iets zeggen over hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 vers 1. Als een man zijn vrouw wegstuurt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een andere man wordt, mag hij nog naar haar terugkeren. Dat is een hele discussie. Vers 8. Maar ik zag... Toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Dus wat er met de 10 stammen gebeurde, gebeurde ook met de 2 stammen. Dat staat hier dus. En dan zegt vers 12. Ga deze woorden prediken tegen het noorden en zeg, dus daar waar het onheil vandaan komt, keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heere. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig. Alleen erken uw ongerechtigheid. Hoe het ook gegaan is, wat er ook gebeurd is, hoe verschrikkelijk de toestand van de kerk ook is, kom terug. Dat is opwekking. Dat is niet zeggen van, nou, die heb ik ook, die cd van de opwekking. Of daar zing ik ook liedjes uit. Hier in je hart. Ook al is het niet goed gegaan en kan de Heer ons op dit moment niet gebruiken. Hij kan ons wel eens wegsturen. Ik heb vaak aan de voeten van oom Henk Heikoop gezeten. Sommigen van jullie kennen hem persoonlijk. Die zei heel vaak dato dat de Heer een getuigenis heeft voor zijn naam totdat hij komt. Dat is duidelijk. Of wij, zei hij, of wij dat getuigenis zijn, is maar zeer de vraag. Zo drukte hij zich uit toen. een jongetje bijna, een jong broedertje. De Heere komt graag terug. Ook al is dat in onze ogen idioot. Gewoon, ja, maar als je weggestuurd bent als vrouw bij de Heere vandaan, bij de verloofde vandaan, dan komt hij toch niet erop terug. Dan laat je dat toch zo. Nee, dat doet hij om je terug te winnen. Alle tucht in de schrift is bedoeld om terug te winnen. Om terug te krijgen. Om te herstellen. Maar de Heere is, behalve degene die voorziet, behalve degene die herder is, ook degene die heelmeester is. Hoort u? Ja, dan gaan wij even over kop heen praten, of over een slechte rug. Nee, laat maar, misschien komen we er nog op een keer. Maar hij is de heelmeester. Hij wil je terugbrengen. Hij wil herstellen. Binnen het islam gebeuren is geen genade. Dan word je veroordeeld en gelijk aan de gal gespijkerd of omgebracht. Binnen het christelijk denken is genade en herstel. Zal ik het zeggen met een tekst uit Psalm 23, die kent u. Hij verkwikt mijn ziel, weet u wel, die ene regel. Hè? Letterlijk staat er, hij restaureert mijn ziel. Hij herstelt mijn ziel. Het kan zo zijn dat je ziel beschadigd is. En er zitten heel wat beschadigde zielen hierop. Door opvoeding, door toestanden, door dingen die je zelf meemaakt, of over jezelf hebt uitgeroepen, van alles. Maar hij wil herstellen. Hij restaureert mijn ziel. En brengt mij terug. Dat is de Heere. Wie doet dat? Ja, dat zegt God. Dat zegt het wetboek van de Heere. En hij heeft daar één voor, Jeremia. Maar nog een keer, vader, zoon. Het is alsof je in het vinden van de wetboek, van het wetboek, eigenlijk de oude basis terugvindt. En in het hanteren daarvan, Jeremia wordt uitgestuurd. Nou, zo gingen die beiden samen. Dit proces is een genadeproces, is een herstelproces, is een zegenproces. En het is een geweldige blijdschap. En dat gaat altijd leiden tot lofprijzing, tot aanbidding, tot grootmaking van de Heer. De Heer Jezus. Hij herstelt. En als wij nu in het Nieuwe Testament lezen dat wij aan één man zijn verloofd, in 2 Korinthe 11 bijvoorbeeld, Paulus, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. En u bent misschien ook ontrouw. Ergens in. In het dienen van hem, of in het volgen van hem, of in het gaan voor hem. Vul in. En misschien kan de Heer ons ook niet meer gebruiken, zoals die broeder Heikop toen zei, of wij dat getuigenis zijn, dat weet ik niet. Dus misschien worden we aan de kant geschoven. Zoals Efeze gemeente in Openbaring 2 te horen kreeg. Als je je niet bekeert, dan wordt de kandelaar van je weggenomen. Dan is het gebeurd. Als je je bekeert, komt hij terug. Als Israël tot hem roept, komt hij terug. Hij staat te popelen. Zal ik het anders zeggen? Als de verloren zoon eindelijk tot zichzelf komt in het vreemde, verre land, ziet de vader hem daar in dat verre land, toen hij nog ver was, dezelfde uitdrukking, zag zijn vader hem. En toen kwam hij. Vader, ik heb gezonden. Hij wou nog een heel verhaal houden. Kreeg hij de kans niet meer voor. Mond gesnoerd door de liefde armen van die vader. Haalt het beste kleed. Paulus zijn bediening. Haalt een ring. Petrus zijn bediening. Haalt sandalen. Johannes zijn bediening. Haalt het gemeste kalf. De evangelie. Hij krijgt het hele Nieuwe Testament over zich heen gegooid. Gegoten. Alles in één keer. Een schitterende terugkeer. Voor wie? Ja, ik begrijp wel dat die oudste zoon zegt, ik krijg nog niet eens een bokje om met mijn vriendjes een feestje te maken. Maar de vader zegt, hij was dood, maar hij is weer levend geworden. Moest dat dan niet? Ja, dat moest. Zo is het, Heer. Onze God is zo vergevend, zo geweldig barmhartig, dat hij alleen maar wacht op het moment dat jij zegt, Heer, vader, hier ben ik, sorry. Nou, doe dat dan. Ga dan zeggen. En als het in de gemeente niet goed gaat, verootmoedig je dan. Gaan we dan samen naar de Heer zeggen, we hebben het niet goed gedaan. We hebben fout gestapeld. We zijn geen draad beter dan Israël. U hebt ons ook buitengewoon gezegend en buitengewoon verzorgd. Maar we hebben er, nou ja, plat gezegd, een potje van gemaakt. Kom dan terug. Waarom komen we dan niet terug? Waarom zitten we dan? Ja, maar we zouden eigenlijk nog in die toestand van, we zouden eigenlijk dit nog, eigenlijk dat moeten doen. Dan heb je 12 keer al tegen jezelf gezegd, je moest naar de buurman toe. Maar eigenlijk moest ik naar de buurman toe, maar eigenlijk, ja, maar die buurman ook met zijn rare auto. Dus je hebt van alles bedacht om daar maar niet aan te gehoorzamen. Altijd hetzelfde verhaal. Eigenlijk had je dit moeten doen, maar je doet het niet. Eigenlijk hadden we terug moeten komen bij de Heer, maar we doen het niet. We blijven gewoon zitten, we gaan gewoon door, totdat er alles kapot gaat. En uiteindelijk de laatste de deur dicht doet. Sorry hoor, ik ben sarcastisch misschien, een beetje negatief. Ik ben niet negatief, ik ben zo geweldig blij met de Heer Jezus, die erop staat te wachten dat we vanavond gaan zeggen, wat een boodschap van Jeremia. En Jeremia roept op om terug te komen. En de Heer popelt om terug te komen. Dat vindt hij prachtig. Die gaat niet zeggen van, ja, toen en toen en daar en daar. En die gaat allemaal opsommen wat je allemaal misgedaan hebt. En al die puntjes belang. Als jij erkent wie je bent en wat je gedaan hebt, komt de Heer terug. Dat is in je eigen leven. Dat is ook in het geheel van samenkomen als gemeente. En dat is ook als geheel als het gaat om Israël, als volk. Het is steeds hetzelfde. Jeremia is een heel mooi Bijbelboek. Dat kan ik u verzekeren. Daar gaat u van genieten. Daar gaat u heel veel van houden. Want u vindt uzelf terug, maar u vindt vooral de Heer Jezus daar terug. Helemaal uitgetekend. De Heer zegene u. Amen. Vader, zo wil ik de avond in uw handen leggen en terugleggen. We zijn ergens aan begonnen en we voelen dat we dan maar aan de rand van iets staan. Maar dit eerste begin is al duidelijk. Voor Jeremia God, hij moest geloven dat u over uw woord waakt om dat te doen. En hij moest ook geloven dat het onheil uit het noorden kwam. En daar zitten we ook middenin. Wij willen u danken dat u ons vanavond wilt vertellen dat het toen niet goed ging, maar dat er ook toen een oplossing was. Een weg van genade was, een weg van terugkeer was. Dank u wel dat u zo naar ons kijkt. En dat doet u in de Heer Jezus. Vader, dank u wel voor die ene, die echte priester, die echte profeet, die echte herder, die echte bron van levend water, die echte, echte zoon van u, met wie u samen die route ging. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel voor hem, uw geliefde, uw aangename, voor onze heiland, onze verlosser. En we willen zo bidden dat in ons levens, in onze levens, de Heer Jezus, ja, weer nummer 1 is. We zijn ervan overtuigd dat dan de zegen opnieuw geproefd wordt, dat de jubel niet van de lucht is en dat de groei merkbaar is. We willen u danken dat u dat doen wilt, in de naam van de Heer Jezus. Amen.